Wouter zit hier tegenover mij. En daar ga ik het mee hebben over transitie. Dag Wouter.
Dag Jies.
Ik wist niet dat jij daarmee bezig was. Nu wel. Goed, transitie, dat is een woord dat al wel ouder is dan vandaag, denk ik. Wat wordt daarmee bedoeld?
Transitie is eigenlijk een grote overgang. Het is inderdaad een woord dat veel ouder is dan een paar jaar. Er zijn al verschillende transities geweest de afgelopen millennia, sinds er mensen zijn eigenlijk. Zoals de demografische transitie, de landbouwtransitie, dat zijn grote overgangen voor de mensheid. Maar wat onze beweging verstaat, is dat wij geloven dat er is eigenlijk een nieuwe transitie op komst of bezig. Of er moet een nieuwe transitie komen. Omdat ons samenlevingsmodel een beetje op springen staat. Of toch alleszins in de richting gaat van alsmaar grotere spanningen. Als wij niet willen met onze samenleving afstevenen op een totale crash. Een samenleving die echt in elkaar stort. En wij nu heel dringend nood aan een nieuwe grote transitie, een nieuwe grote overgang naar een ecologischere samenleving.
Wat maakt dan dat die crash ons boven het hoofd hangt?
Wel, we zijn hier op klimaatactiekamp, dat is zeker een van de...
Oorzaken, hoop ik niet.
Wat zeg je?
Dat is een aanwijzing dat er...
Ja, dat is een van de grote dingen die op ons afkomen, hè. En...
De klimaatswijziging.
De klimaatswijziging. Ik denk dat heel veel mensen in het Westen dat soms niet goed genoeg beseffen. Het lijkt soms van, het gaat hier een beetje Mediterraanse zee-achtig worden.
We gaan wijn kunnen verbouwen.
We gaan waarschijnlijk wijn kunnen verbouwen. Maar we gaan ook heel veel dingen niet kunnen doen niet meer. Of het lijkt ook heel waarschijnlijk dat er honderden miljoenen vluchtelingen uit pakweg Bangladesh of zo naar Europa komen. Ik denk dat mensen dat soms niet goed genoeg beseffen. Wat een ongelooflijke spanning dat die onze samenleving gaat teweegbrengen. Wij krijgen nu 50.000 of 60.000 vluchtelingen per jaar over de vloer. En daar kan al een Vlaams Belang uit ontstaan. Of,
en wie zijn iets. Wij dan? Europa? Of?
Wij, België, krijgt ongeveer 50.000 vluchtelingen aanvragen tot, noemt dat regularisatie of zoiets zeker. Of, allee, om in België te mogen wonen. Doe dan maal 20, doe dan maal 30. En je kunt je voorstellen wat klimaatswijziging voor België kan betekenen. Dat is dan nog los van wat dat klimaat effectief met ons land doet. Als die mensen naar ons toe komen, we kunnen ze proberen buiten te houden, maar dat zal makkelijker gezegd dan gedaan zijn. Dus ik denk dat mensen soms echt niet goed genoeg beseffen van wat dat effectief voor spanningen in onze samenleving kan teweegbrengen. Komt daarbij allerlei oorlogen. Stel je maar eens voor dat er in pakweg Bangladesh iemand... een dictator aan de macht komt die dat een kernwapen heeft, hoe dat hij de wereld dan kan chanteren, wat voor terroristische bewegingen dat er kunnen groeien uit verpaupering in het zuiden, dat kan veel dichter bij ons komen dan we soms zouden denken. Nu, dat is één aspect ervan, dat klimaatgegeven. Daarnaast gaan we heel hard uit van de theorie van piekolie, die eigenlijk zegt dat olie rond deze tijd, en dat kan 5 jaar geleden zijn of binnen 5 jaar zijn of binnen 20 jaar desnoods, maar dat gaat niet meer heel lang duren dat olie op haar hoogtepunt is. En dat wij zullen moeten leren leven met minder olie.
Ja, wat wordt er dan bedoeld met op haar hoogtepunt is?
Dus op haar hoogtepunt komt echt neer op hoeveel olie dat de mens erin slaagt om uit de grond te halen. Dat gaat over puur fysieke wetten van als... De makkelijkst ontginbare olie die is al uit de grond uitgehaald. Dat was in een tijd in Texas, moesten ze maar een hamer in de grond slagen en er kwam olie uitgespoten. Nu moeten wij in de diepzee gaan boren voor de kust van Texas en hebben wij boorplatformen nodig die 4-5 kilometer diep naar olie op zoek gaan. Dat is gewoon veel moeilijker om dat eruit te halen.
En dus duurder.
En dus dat verklaart waarom dat olie vandaag op $120 staat per vat. En waar dat daar waarschijnlijk... Allee, ik wil daar geen expliciete prijzen op plakken, maar die gaan nog veel duurder worden als dat dan nu al is. En dan denken de meeste mensen van, oké, dan rijd ik wel minder met een auto, of dan vlieg ik wel minder met vliegtuig. Maar olie zit evengoed in meststoffen, zit evengoed in pesticides, in medicijnen, alles van plastic wat wij gebruiken, alle producten die we uit China naar hier laten komen, dat is vervoer. Dus olie zit, heel ons samenlevingsmodel is gebaseerd op olie echt. Als wij dat moeten afgeven, of als daar prijzen gaan voor 2, 3, 4-voudigen, ja, dat gaat opnieuw, net zoals met die klimaatproblemen, gaat dat leiden tot ongelooflijk zware spanningen in onze samenleving.
Ja, het is in ieder geval wel duidelijk dat we het sneller opmaken en dat het bijgroeit.
Hè? Absoluut, ja. Ja. En dan zijn er natuurlijk allerlei theorieën over. Je kunt aardgas omzetten in olie en je kunt zonne-energie en je kunt windenergie. En er zijn een aantal zaken die het iets minder acuut maken. Maar de problemen zijn er en kunnen ook niet geminimaliseerd worden. Nu, waar dat transitie over gaat, is van, het is volgens ons best wel mogelijk om met minder energie te leven.
Onze voorouders hebben het ook gedaan.
Voilà,
dus.
Onze voorouders hebben het voorgedaan. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zomaar terug willen naar hoe het 100 jaar of 200 jaar geleden was, of 1000 jaar geleden was. Voor ons gaat het over, wij willen de tijd die we nog hebben nemen om te zoeken naar leuke manieren om samen te leven, die toch duurzaam zijn. Dus die toch minder energie gebruiken, die minder olie gebruiken, die meer lokaal zijn, die meer duurzaam zijn.
Het idee is om goed voorbereid in dat tijdperk aan te komen.
Voorbereid zijn en het eigenlijk nu al te laten beginnen. Het vergt heel veel creativiteit, heel veel inspanningen, heel veel leerprocessen om daar te kunnen komen. Je kunt niet op het moment dat de olie op is, plots zeggen van, en nu zullen we eens gaan ecologisch leven. Dat is gewoon ongelooflijk moeilijk. Probeer maar eens vegetarisch te leren koken, daar doet je een aantal jaren over. Probeer maar eens niet meer met vliegtuig op reis te gaan. Ja, je wilt wel graag nog iets van ontspanning of zo, maar hoe reis je zonder een vliegtuig of hoe reis je zonder een auto? Dat is moeilijk om dat te bedenken. En wij gaan er een beetje vanuit van, er zijn nu creatieve mensen voor nodig die op zoek gaan naar de alternatieven die dat de moeite waard zijn, die dat leuk zijn, die aanspreken en dat wil transitie doen.
Leuk en aanspreken. Ik krijg dan toch zo het beeld van iemand die in zo'n soort grote dons slaapzak met de verwarming uit.
Ja,
dat is het
verschrikkelijk beeld dat meestal opgehangen wordt. Van een jaar of twee geleden was er op Canvas de Low Impact Man die dat er in een donkere zat te fietsen.
Vroman, ja.
Of die dat zijn kindjes liet douchen onder koud water. Ik ken hem een klein beetje persoonlijk en ik weet dat vooral de fout van Canvas was en niet direct van Steven Vroman. Dat zo in beeld gebracht wordt, maar dat is dus expliciet niet de bedoeling. Hè. Het kan niet de bedoeling zijn om dingen waar dat we echt van voelen van, dit is niet leuk, ja, dat steken dat het ook niet goed is dan, denk ik. Maar het is echt, allee, er zijn echt wel manieren van pakweg reizen mogelijk, die dat echt wel veel minder impact hebben dan ze nu hebben. Er zijn manieren van eten mogelijk, die veel minder impact hebben dan ze nu hebben.
En de verstokte carnivoren onder ons.
Die zeggen natuurlijk allemaal dat is verschrikkelijk om een T-bone-steak te laten. Als je die effectief vervangt door een soort van groenteburger uit een delijs in zo'n plastic pakje, dan begrijp ik dat volle bak dat die mensen zeggen van dat is niet eten.
Yakiba.
Maar als jij leert hoe rijk dat de vegetarische keuken kan zijn, dan is dat wel een meerwaarde. En dan denk ik van, mijn keuken bij mij thuis, ik maak zelf of nooit vlees. Maar die zegt wel 10 keer rijker als hetgeen dat ik bij mijn ouders aangeleerd heb gekregen. En die mensen hebben dan wel hun vlees, maar ik heb zoveel anders. In mijn ogen is dat echt lekkerder als de gewone hamburger of loze vink of kipfilet die dat er elke dinsdag of woensdag op tafel staan.
Nu, waarover gaat transitie nu eigenlijk? Dat gaat dan over minder vlees gaan eten, minder
verwarming opzetten. Het gaat over minder energie verbruiken.
Minder fossiele brandstoffen uiteindelijk.
Eigenlijk is dat nog altijd maar één aspect van het gegeven. Want hoe organiseer je dat dan? Minder energie verbruiken. Wij geloven dat het eigenlijk niet goed is, niet gezond is, niet realistisch ook niet is, om dat op je eigen thuis in je living te zitten proberen. Dat kan zeker een meerwaarde zijn om dat thuis te proberen. Maar we geloven ook echt wel dat je er elkaar in nodig hebt. Dat je door mensen tegen te komen, dat je bevrucht geraakt van ideeën en dat je veel sneller stappen vooruit zet als dat je het allemaal zelf thuis doet. En daarom is ons idee lokale veerkracht zo'n beetje. Veerkracht is zoiets wat in sociale wetenschappen de laatste jaren nog wel opkomt. Lokale veerkracht gaat over als netwerk, lokale samenleving. Veerkrachtig zijn betekent in staat zijn om schokken op te vangen. Dus we gaan ervan uit van een samenleving waar dat mensen elkaar kennen, beroep kunnen doen op elkaar, weten wie dat welke talenten heeft en waar dat je dan ook terecht moet kunt als er iets misloopt. Dat zo'n samenleving veel veerkrachtiger is, veel beter in staat is om zware problemen op te vangen. Dan een samenleving waar mensen gewoon thuis in hun zetel zitten of in hun huis wonen en dan mogen daar nog zonnepanelen op liggen of dan mogen die nog perfect kunnen vegetarisch koken, ik zeg maar iets. Je bent niet omnivalent, je kunt niet alles. Ik ben persoonlijk totaal niet handig. Als mijn kraan lekt of mijn fietsband staat plat, ik kan dat echt niet. Nu kan ik proberen zelf cursussen te gaan volgen om fietsbanden plakken in, dat doen, alles wat je wilt. Ik kan even goed naar mijn vrienden van Transitie nu bellen, want er zijn een aantal tussen die dat wel kunnen. Maar zij kunnen dan weer niet koken. En die bellen naar mij als ze moeten weten hoe dat je geerst moet maken. Of hoe dat je kikkererwten moet maken. En dan kan ik dat hun uitleggen. In die zin is dat zo. Dat is een geven en nemen. Dat is rekenen op elkaar. En dat maakt je samenleving veerkrachtiger.
Dus het is een secte.
Je mag het gerust een secte noemen. Als je dat nodig vindt, ik zou het leveren netwerk.
Nee, ja, sociaal netwerk. Nu, doen jullie ook met die leds mee?
Er zijn heel wat mensen van ons die met Let's bezig zijn.
Want je hebt het nu over uitwisselen van diensten.
Ja, Let's is een fantastische vorm van transitie, in transitie zijn. Hè.
Bestaat al wel langer ook, hè?
Ja, is al van de jaren 70
even
bezig.
Voor de luisteraar, men zit in een soort club en ik kan goed, weet ik veel, ik kan goed de antennes opstellen en jij kunt goed cakes bakken en mensen bieden dat soort dingen aan in een soort markt en krijgen dan punten voor wat ze doen. En, het hoeft niet altijd één aan één te zijn.
Maar. Uitwisselen van goederen en diensten, ja.
Ja. Ja. Let's. Ja. Local
Exchange and Trade Systems. Okay. Heet het, ja. Ja. Nu, Let's is een vorm van economie anders organiseren. Economie zeker een van de of daar ligt een van de grote uitdagingen voor een ander wereldbeeld binnen 20 of 50 jaar. Je kunt hetzelfde zeggen voor wonen bijvoorbeeld. Wij moeten ons wonen anders gaan organiseren. Reizen heb ik er juist al aangehaald. Arbeid zal waarschijnlijk ook anders moeten georganiseerd worden. Dus er zijn zo heel veel verschillende sectoren in. En wij hebben zowel de ambitie, de goesting ook wel, om verschillende groepjes in de samenleving die met van alles en echt wat bezig zijn, om die ook met elkaar in contact te brengen. We merken dat ze bij Veld, Vereniging voor Ecologische Land- en Tuinbouw, keigoed bezig zijn met allerlei zaken van uw tuin of uw moestuin, om die gezonder of beter of productiever te maken. Maar die hebben echt geen kaas gegeten van economie bijvoorbeeld, die mensen. Mensen van Let's die zijn totaal niet bezig met landbouw. Als je die twee met elkaar in contact brengt, ja, dan brengen ze elkaar ook echt wel vooruit. En dat wil Transitie wel doen. We hebben niet het gevoel dat wij allemaal zelf nieuwe, fantastische dingen aan het uitvinden zijn. Maar we proberen zo wel een beetje te netwerken. Zou dat denk ik
deelaspecten waar we met elkaar in contact te brengen. Ja. Nu, Transitie is, neem ik aan, geen uitvinding van hier in de stad?
Nee. Het is... Het is voortgevloeid eigenlijk uit de permacultuurbeweging, die ook al van de jaren 70 bezig is in... al aan bod geweest?
Ja, die was net Diego, die jij misschien niet kent, maar die hier morgen een workshop over permacultuur had gegeven.
Dus dat is al tientallen jaren, en vooral in de Anglo-Saxische landen dat bestaat, die permacultuurbeweging. Nu, in denk 2006, 2007, zoiets ongeveer, in Engeland, Ierland... is er vanuit die permacultuurbeweging de lokale transitiebeweging gekomen die permacultuur probeert iets minder abstract te laten zijn, een beetje weg te trekken ook van puur landbouw. En daar is dus de man die Rob Hopkins heet, dat is een beetje de stichter, sommigen zouden hem de guru noemen.
Toch weer een secte.
Hij probeert heel expliciet om geen guru te zijn, maar ja, je wordt zoiets blijkbaar. Die man die gaf een permacultuurcursus en is met zijn leerlingen eigenlijk heel concreet begonnen met een minder energieplan op te stellen voor het dorp waar ze zaten. Het is van daaruit dat het allemaal een beetje ontstaan is in Totnes, dat is een dorpje in Zuidwest-Engeland. ja, is vanuit die opleiding permacultuur eigenlijk dan de lokale transitiebeweging gekomen. En
ik herinner mij ook wel dat ik de term eerst heb gehoord in de samenstelling transitiestad, transition town.
Transition town, ja, die is het eigenlijk. Allee, daar gaan wij ook vanuit, alleen is dat moeilijk vertaalbaar. We spreken dan in het Nederlands meestal van lokale transitie. Maar wij zijn dan, mijn groep bijvoorbeeld is transitie Berchem. Naast ons zit transitie Sint-Andries en transitie Deurne.
Het verspreidt zich.
Ja, er zijn denk ik in Vlaanderen toch wel een, geen juist cijfer op plakken, maar zeker 50, 60 groepen wel, denk ik. De ene allemaal actiever dan de andere ook. In sommige groepen gaat dat over 20, 30 mensen, andere groepen gaat dat over 5, 6 mensen.
En wat doen jullie nu? Hebben jullie wekelijkse bijeenkomsten? Of?
We hebben vanochtend onze maandelijkse bijeenkomst gehad. We hebben één maandelijkse bijeenkomst. Dat we elke keer de 9e van de maand spreken wij af en kijken we van welke acties staan er gepland, wat moet er gebeuren, welke aanvragen hebben we gekregen, welke leuke contacten liggen er in het verschiet.
Aanvragen? Om ja, over te kunnen
zo
spreken?
Ja, mensen
zo?
Die op ons afkomen en zeggen van oh, we hebben een project met wonen, is er nu bijvoorbeeld iets. In Deurne willen ze iets opstarten met 10, eigenlijk een oude wasserij waar ze 10, 15 wooneenheden willen in maken.
En wie zijn ze?
Dat zijn dan een aantal mensen die daar privé op dat idee komen. Die zeggen, ja, dat is toch wat veel gevraagd om dat helemaal zelf op ons te nemen. Kunnen jullie daar niet in meegaan? Hebben jullie ook niet bij contacten? Kennen jullie geen mensen? Hebben jullie ideeën? Enzovoort. En dus nu staat dat op stapel. Dat zal waarschijnlijk nog een jaar of twee jaar duren eer dat daar echt gebouwd wordt. Maar het idee is toch om effectief naar een soort van co-housing, samenwoonproject te gaan. Waar dat, zonder het een commune te maken. Want het zou ook wel met echt aparte woonheden zijn en zo. Maar toch ook met een grote gemeenschappelijke tuin en dat soort dingen. En
je hebt in Vlaanderen toch ook de organisatie Samenleven. Ja. Of ja, Samenleven. Ja. Dat is een website die zo alle mogelijke dingen van inderdaad kotstudent, kamerdelers tot mensen die met z'n tienen een groot stuk grond hebben gekocht waar dan een gemeenschappelijke sauna op staat en zo. Dat past dan zo'n beetje in die.
Ja, was er perfect in, denk ik. Ja. Tegelijkertijd. De stad Antwerpen beheert een fruitboomgaard in het park Den Brand. De meeste mensen weten dat niet, maar je mocht daar gewoon appelen gaan plukken.
Ah, boom.
En peren en pruimen en druiven, al wat je wilt.
En waar is dat?
In park Den Brand, Wilrijk.
Park Den Brand?
Tegenover
Middelijn.
Tegenover Middelijn, ja.
Dus men kan daar voluntair gaan
plukken. Je mocht daar gewoon gaan plukken zoals je wilt, maar dat wordt dus nu beheerd, gesnoeid, afgedaan door de stadsdiensten. En zij zeggen van eigenlijk zou dat wel leuker zijn moest dat door buurtbewoners gedaan worden. En ze hebben dus nu die vraag aan ons gesteld of dat wij er zin in hebben om dat een beetje mee te beheren. Voor ons lijkt dat wel iets heel leuks. We gaan dat waarschijnlijk net iets ecologischer doen, vermoed ik, als de gemiddelde stadsdienst. En tegelijkertijd, er zijn ook heel veel mensen van ons die dat dan gewoon niet kunnen. Maar dat kan wel een prachtig leerproject zijn. Als je daar iemand van veld bijvoorbeeld opzet die dat een aantal werkwinkels geeft van hoe snoeit je eigenlijk een appelboom of wat moet je eigenlijk doen om de perenboom goed te onderhouden. Ja, daar leren wij dan ook weer van alles van.
Hoe praat ik tegen mijn pruim? Enfin, dus jullie gaan nog eindigen.
Tegen ons pruimboom komen praten is. Mag hoor.
Jullie gaan nog eindigen als stadsbeambten dus.
Ik hoop het niet.
Nee. Want wordt er dan op gerekend dat jullie dat allemaal vrijwillig doen?
Ja, zeker wel.
Ja, de stadsbeambten gaan ondertussen, die gaan ondertussen in een kruiwagen in de zon liggen.
Ja, wie weet. Nee, maar wij zien als een kans van, kijk, wij krijgen hier gewoon een boomgaard ter beschikking.
Om in te spelen.
Ja, we mogen erin spelen. We gaan dat op ons manier doen. We gaan er veel van leren, hopen wij. En wij gaan naar huis met een bak appelen of met een bak peren. En meer moet dat niet zijn, eigenlijk. Veel toffer toch om op een herfstige november, zaterdagmiddag, om dan appelen te gaan plukken.
Dan om achter de tv te hangen.
Ja, of te gaan shoppen op de meer.
Ja, dat snap ik sowieso niet wat mensen daarvan vinden. Ik denk dat het oude jagers-verzamelaars-instinct is.
Ja, dat is heel vreemd, maar het is heel vaak dat je of dat wij alleszins met transitie naar huis gaan met eten. Dat komt van alle kanten aanwaaien op een of andere manier. En dat is echt tof. Eten dat je gekregen hebt van iemand die dat al op overschot heeft en die zegt van, ik heb gewoon te veel. Dat smaakt echt lekkerder.
Wel oppassen dat er geen drugs in zit dan in Wout.
Ja.
Dus, transitie in Vlaanderen, wat zei jij, een 50, 60 groepen?
Dat is een ruwe schatting, hè? Ik wil het kwijt zijn, maar het zal zoiets zijn, denk ik. Ja.
Hoe lang is het hier in Antwerpen al aan de gang?
In Antwerpen zijn wij, denk ik, 3 jaar geleden begonnen. Of, ja, in november is al 3 jaar zijn, dat waren de eerste inloopdagen. Inloopdagen, dat is zo'n weekend eigenlijk, 2 dagen, dat we heel veel informatie geven en eigenlijk ook praten over wat ons bezighoudt. Heel veel, je merkt dat vaak daar mensen op afkomen die zeggen van, ja, ik ben al zo lang ermee bezig en ik ben erover aan het piekeren en ik maak me zorgen enzovoort. En soms willen mensen ook gewoon dat effect kwijt. Dat was 3 jaar geleden ongeveer, denk ik, of klein 3 jaar geleden. En van daaruit zijn zo'n paar groepjes gekomen. Wij Berchem, we zijn toen ontstaan. Deurne, denk ik, ook toen. Sint-Andries is een beetje jonger. En dan Eker, dat weet ik eigenlijk niet juist, maar die zijn ook actief nu.
Waren jullie er al toen die conferentie Duurzame Economie doorging in het provinciehuis? Begin 2009.
Ja, maar wij hebben daar niet aan deelgenomen.
Nee. Maar er werd toch ook wel over transitie gesproken,
ja,
weet ik
niet. Dat was Bernard Litaar zeker.
Nee, Vordo. Het werd georganiseerd door Vordo.
Ah ja, maar ik denk dat Bernard Litaar een van de sprekers was toen. En dat is zo iemand van de mensen die met economie, geldsystemen, alternatieve geldsystemen bezig is. Hij spreekt onder andere over LED, maar er zijn heel veel verschillende systemen, ja, van alternatief geld. En
ja,
op basis van Litaar zijn ideeën hebben ze een Totnes Pound gemaakt, wat eigenlijk een complementaire munteenheid is. Dus je kunt in Totnes betalen met ponden, Engelse ponden gewoon. Maar daarnaast zijn er ook een aantal winkels die dat Totnes Pounds
Ja, in aannemen. Zuid-Amerika zijn er ook zo'n aantal, ja, experimenten al met, ja, een lokale munt terug.
Lokale munten, ja, ja. Ja, je kunt daar ongelooflijk boeiende dingen mee doen, met andere munten. Waarin, in Zuid-Amerika hebben we bijvoorbeeld inderdaad zo'n project waarin dat leerlingen punten krijgen in een middelbare school, een soort van puntengeldachtig systeem krijgen voor het bijlesgeven aan jongere leerlingen. En naarmate dat ze die punten opgespaard hebben...
Mogen ze gratis iemand pesten een paar?
Nee, wordt dat gecompenseerd in het hoger onderwijs. Dus moeten zij minder papers maken of... Dus er zit een soort van win-win in. Van, je geeft niet zomaar gratis bijles aan die jonge gasten. Maar je krijgt er ook iets voor terug. En tegelijkertijd zijn er ook onderzoeken die dan bewijzen dat die... door dat bijles geven eigenlijk zelf ook nog een stuk sterker worden.
Ja, natuurlijk.
Dus het is eigenlijk een driedubbele win-win.
Dus het lijkt me wel logisch als je bijvoorbeeld al van je 12 bijles geeft, dat je dan minder, ja, tijd moet besteden aan het halen van een aggregaat, ja, zal ik maar zeggen, ja, dan iemand,
absoluut,
die dat niet doet. Ja.
Ja, een aggregaat is natuurlijk, dat is al specifiek in de richting van lesgeven, hè, maar het gaat ook echt over dat die kennis die dat je zelf hebt doorgegeven, ja, dat die dieper in u zit gewoon echt.
Ja, dat is zo. Ja.
In Japan is er zo'n systeem bijvoorbeeld met zorg. Ze zitten daar heel hard met vergrijzing. Een beetje in de fase waarin wij binnen 10, 15 jaar gaan zitten. Hè. En daar hebben ze ook wel een stuk op geanticipeerd door een zorggeldsysteem te maken eigenlijk. Waarin dat mensen die voelen van ik ga mogelijk te weinig geld hebben om een rusthuis of zo te betalen. Of persoonlijke hulp te betalen.
Ja.
Die laten die daar eigenlijk al op anticiperen door op tijd zelf zorg te gaan geven aan andere mensen. Ik heb nog energie of ruimte om boodschappen te doen voor mijn oude buurvrouw. Ik spaar daar een soort van krediet op. Zorgpunten of zorgkrediet of zoiets in de naam. En ik kan dat dan later, via de staat is dat dan, terugkrijgen als een soort van zorg...
Ja, als het systeem blijft bestaan natuurlijk.
Als het blijft bestaan, ja.
Want dat dachten we van ons pensioenen ook. Dat die
te cynisch in worden, maar dat is niet wat waar.
En de mensen die daar eerst in zijn, ik bedoel, de vrouw die nu te oud, ja, is, die betaalt in geld.
Ja, dat durf ik niet zeggen. Ik ben geen Japaner, dus ik weet niet. Ik ben heel dichtbij, maar ja.
Dat soort systeem.
Dat is van het systeem niet helemaal.
Ik denk dat we moeten afsluiten. Wie staat erop?